Gemeente, u hoort eraan herinnerd dat dinsdagavond aanstaande, zo de Heer van de levende Bijbelkring weer zal worden hervat. Allen hartelijk welkom en de Bijbelkring die begint om 7:30. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen, maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genaam. We zingen met elkaar van Psalm 86 het 4e en daarna ook het 8e vers.
Thank you.
Heere, spreekt deze morgen allereerst tot ons in zijn heilige wet. In aansluiting daaraan zingen we uit de zesde psalm, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Psalm 6 vers 2, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing deze morgen is uit het Lucas-evangelie, het vijfde hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 17 tot en met 26. Lucas 5 vanaf het 17e tot en met het 26e vers. En het geschiedde in een van die dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heeren was er om hen te genezen. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen, en niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeke in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende, wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, dit gedeelte vormt deze morgen ook de tekst voor de prediking, waarbij we op een aantal aspecten van deze geschiedenis willen letten. U mag als kentekst nemen het 24e vers, doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. Gemeente, we willen nu samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We mogen ook voorbeden doen. Allereerst ook voor broeder A. van Wezel, die in het ziekenhuis in Zierikzee ligt en daar nog altijd verder onderzocht wordt. Zuster van de Steenhoven, die hier in Dirksland verpleegd wordt, bij wie een ernstige ziekte geconstateerd is. En we willen ook voorbeden doen voor de families van Disse en Born, die een oude moeder, schoonmoeder hebben verloren door de dood. Laten we samen bidden. Heren, zo komen we aan de morgen van deze dag ook tot u. Voor uw heilig aangezicht. En heren, daar zijn we al, zodra we aanwezig zijn in de gemeente, als er de eredienst gehouden mag worden, dan zijn we daar voor uw heilig aangezicht en laat ons doen en ons laten ons hele gedrag ook daardoor gestempeld mogen worden, dat we het beseffen, Heren, zoals ons hele leven ten diepste voor uw aangezicht zich bevindt en voor uw ogen niets verborgen is in ons leven, maar dat het dan toch heden het bijzonder zo is als we in uw huis mogen zijn en als we ons verenigen in het gemeenschappelijk gebed. Om uw aangezicht te zoeken, om u uw zegen te vragen over de bediening van uw woord. Maar heren, als we dan tot u komen om uw onmisbare zegen te vragen en uw aangezicht te zoeken, dan weet u tegelijkertijd dat u van uw kant alle reden hebt om dat aangezicht van ons te verbergen en om ons uw zegen niet te geven. Heren, dat zou gewoon zijn. Dan zouden we ontvangen, heren, naar hetgeen we verdiend hebben. Als we zo even geluisterd hebben naar uw heilige wet en u hebt ons daarin voorgehouden, heren. Hoe uw heilige wil is dat we zouden zijn, dat we zouden leven, dat we zouden doen en dat we zouden nalaten, dan weet u het hoe het bij ons allemaal is, heren. Maar u weet ook dat niet iedereen dat beseft. En daarom bidden we u daarom allereerst, wilt u onze ogen openen, Heer, en onze harten, ook in het licht van uw heilige wet, opdat we ons voor het eerst, maar ook steeds opnieuw, leren verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. En als we dan toch deze morgen, Heren, komen om uw zegen te vragen, dan kunt u ons niet aanzien in wie wij zelf zijn. Dan, Heren, kunt u uw zegen ons niet geven, over de bediening van uw woord. Maar als we dan deze morgen tot u naderen, wilt u ons dan aanzien in hem die de wet volkomen volbracht heeft, die de vloek van de wet volkomen gedragen heeft, en achter wiens bloed u toch zelf ook zondaren nodigt om tot uw genadetroon te komen. Dat u het zelf zo in uw woord hebt laten zeggen: Heere, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Barmhartigheid, Heere, dat is het wat er bij u in overvloed is. En dat bewijst u ons ook aan de morgen van deze dag, nu we hier in uw huis mogen zijn. Zeer langmoedig bent u, Heere, lang van geduld. Zo langmoedig, Heere, met dat doel wat uw woord onszelf aanwijst, dat u niet wilt dat zondaren verloren zullen gaan en dat u ze daarom nog genadetijd geeft, en dat het vandaag dan zo mag zijn dat dat woord van uw genade ook weer verkondigd mag worden hier en op vele plaatsen in ons land. Heere, wilt u dat ook zo in onze harten werken? Laat dat het verlangen ook mogen zijn. En u kent ze ook onder ons, Heere, die vanmorgen met dat verlangen naar uw huis gekomen zijn om een woord van u te horen. Die verlegen zijn, Heere, om uw goddelijke hulp. Die hunkeren naar dat woord uit uw mond, waardoor ze het mogen weten, Heere, dat het goed is tussen u en tussen hun hart. Heere, wilt u in het bijzonder aan diegenen denken? En wilt u uw woord voor hen ook tot zegen stellen? En wilt u het vanmorgen dan waarmaken, Heere, dat gij nog steeds gewis spreekt tot elk die voor u leeft? Maar als dat nu helemaal niet zo is, Heer, en als we alleen uit gewoonte hier vanmorgen zijn, dat we er nauwelijks bij nadachten wat we gingen doen deze morgen, dat we niet eens wellicht gebeden hebben voordat we naar uw huis gingen, niet eens het besef bij ons hadden, Heer, dat inderdaad alleen u degene bent die ons kunt zegenen vanuit uw woord. Heer, wilt u ons dan toch nog een beschamende zegen geven? U bent toch een verrassend God, Heere. En u hebt in het leven van vele zondaren al op een verrassende manier gesproken. Wilt u het vanmorgen ook onder ons doen? Of we wellicht met een zekere onverschilligheid hier zijn, misschien zelfs tegen onze zin in, omdat we alleen moesten van onze ouders, of uit een gewoonte, Heere, die een sleur geworden is. Heere, mag het dan anders worden vandaag, omdat we voor het eerst gaan horen de woorden van het eeuwige leven. En Heere, zo kent u ons aller hart. Wilt u ons gedenken nadat u weet dat we nodig hebben? Vertroostend, vermanend. Wijs ons terecht, Heere, waar het nodig is. En wijs ons de weg. Die weg, Heere, waarvan u, Heere Jezus, gezegd hebt: ik ben de weg. Gedenk ons zo hier, Heere, wilt u ook met allen zijn die vanmorgen met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. U kent ook hen, Heere. Wilt u hen in een kamer of waar ze ook maar meeluisteren ook uw zegen geven? U kent de omstandigheden van het lichaam. Gedenk hen, ook in dat opzicht. Maar bovenal, Heere, laat uw woord in hun harten mogen schijnen, ontdekkend en vertroostend. Zegen hen ook, Heere, en allen die tot de gemeente behoren. Er zijn er ook, Heere, die er niet bij kunnen zijn vanwege een heel bijzondere reden. U weet het, Heere, dat broeder Van Wezel in het ziekenhuis in Zierikzee verpleegd wordt, daar onderzoeken ondergaat. Heere, hij heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. En er zijn al heel wat stormen geweest die tegen zijn levensschip aangebeukt hebben. Genadige ontfermer, Zegen hem daar. Geef hem kracht, Heere, om deze weg te gaan. Want als u ons geen kracht geeft, Heere, dan moeten we naar menselijke maatstaven soms zeggen, dat gaat de kracht van een mens ook te boven. Heere, gedenk hem in uw gunst en laat hij dat mogen weten, Heere. Dat hoe de weg dan ook verder gaat en hoe moeilijk de weg dan ook is, dat hij toch iets van die vertroosting mag ondervinden die u schenkt aan allen die onder uw vleugelen de toevlucht zoeken. Heere, wilt u hem zo goed en nabij zijn en geven wat nodig is en geef ook nog aan de artsen wijsheid, Heere, om dat te mogen doen en te kunnen doen wat nodig is voor zijn herstel. Zegen hem, Heere, en allen met wie hij zich verbonden mag weten. En datzelfde vragen we u ook voor zuster van de Steenhoven. U kent ook haar situatie, Heere. En wat kan er dan door een mens heen gaan als artsen moeten zeggen dat er een dergelijke ziekte geconstateerd is, dat een mens eigenlijk een ander medemens niet meer kan helpen. Heere, we bidden u voor haar en voor haar kinderen en allen die haar lief zijn. Gedenkt u aan haar in deze weg, Heer, en als het dan zo is dat het leven ons afbreekt, dat ook gezegd wordt. Heere, laat er dan deze verwachting mogen zijn of komen, dat door de dood heen er het leven verkregen kan worden. En dat die wetenschap haar ook zo mag geleiden, Heere, ook in deze komende tijd. Heere, vertroost haar als haar gedachten zich ongetwijfeld zullen vermenigvuldigen, zoals de dichter het kon en mocht zeggen. Als mijn gedachten in mij vermenigvuldigden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Heere, ontfermt u zich over haar, naar lichaam en bovenal naar haar ziel. En wees zo met alle zieken, Heere, ook al worden er dan geen namen genoemd. U kent een ieders leed. U kent, Heere, de pijn die in het hart meegedragen wordt als het gaat om de beproevingen van dit leven. Heere, schenkt uw kracht en geef ons ook overgave, Heere, als gave uit uw hand om u te mogen volgen op de weg die u met ons gaat. Zegen alle rouwdragenden, in het bijzonder ook de families van Dis en Born, die deze week aan het graf gestaan hebben van een oude moeder, een schoonmoeder, een oma, of in welke relatie we ook tot haar stonden. Heere, wat is het een bijzonder voorrecht om zo lang iemand in ons midden te mogen hebben die lief en leed gedeeld heeft. Maar wat kan de pijn dan ook bijzonder gevoeld worden als ze heen gegaan is. Heere, vertroost u hun harten. U die kunt troosten meer dan een moeder troost, zoals u het zelf in uw woord gezegd hebt. Geef hen kracht, Heere, om verder te gaan. En laat hun verwachting van u de Heere mogen zijn. En laat ook het staan rondom dit graf deze families en ons allen eraan herinneren dat we op weg zijn naar ons eeuwig huis. En dat u het ons nu nog toeroept en laat roepen: bereid uw huis. En dat u ons daarom ook vandaag uw woord nog geeft. Heere, zegen het. En gedenk ons niet in wie wij zelf zijn, maar zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. En we zingen eruit de 41ste psalm, de eerste twee versen, psalm 41, vers 1 en 2. In aansluiting aan de prediking zingen we met elkaar van Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het zesde vers, rechtvaardig volk verheft met blijde klanken. Geliefde gemeente, voor ons ligt dan vanmorgen een van de wonderen die de Heere Jezus verricht heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. En natuurlijk mag gezegd worden dat ieder wonder bijzonder is, omdat het daden zijn van zijn goddelijke almacht, ook van zijn barmhartigheid die hij daarin openbaart. En toch, als we vanmorgen dit wonder met elkaar kort willen bezien, dan zou je bijna zeggen dat het een heel bijzonder wonder is. Juist in het licht waarin de schrift dit wonder plaatst. Want er komt dan een man, of er wordt een man tot hem gebracht om genezen te worden. Maar het eerste wat die man te horen krijgt is niets over zijn genezing, maar over vergeving. In dat licht moeten we dus en mogen we dus deze genezing van de verlamde met elkaar gaan bezien. Een bekend gedeelte, jullie jongens en meisjes kennen deze geschiedenis ook, en je kunt je daar ook wat bij voorstellen als die vier vrienden die man bij de Heer Jezus brengen. Hulpverlening, daar gaat het dus ook over. Want hier hebt u dan een gedeelte wat inderdaad heel wat lijnen aangeeft als het gaat om christelijke hulpverlening. En enkele zijlijnen zullen we ook met elkaar zien. Maar de hoofdlijn in dit gedeelte is die goddelijke hulpverlening. Die bijzondere hulpverlening. Die hulp die hij wil geven aan hulpzoekenden, aan hulpbehoevenden. Want wat baat het een mens, zo hij alle hulp zou ontvangen die hij nodig heeft, En hij zou deze hulp missen en schade lijden aan zijn ziel. Of als het gaat om de hulpverlening, als we de daders daarvan mogen zijn zoals deze vier vrienden. Wat baat het een mens zo u al de hulp zou bieden, maar u zou uw ziel daarbij vergeten. Genezing, vergeving, verheerlijking van God. Jongens en meisjes, jullie moeten wel eens opdrachten maken op school. Zet ze in de goede volgorde. Wel, de Heere Jezus, zet ze in de goede volgorde. Vergeving, genezing en voorop wat aan het eind staat, dat deze man God verheerlijkend naar huis gaat. En ik bedoel dat niet goedkoop, als er gezegd wordt dat vergeving voor genezing gaat. We hebben ons verstandig te gedragen jegens de ellendige, hebben we net gezongen. En zeg dat eens tegen een ernstig zieke. Het gaat er toch maar om dat allereerst we mogen weten dat het vergeven is tussen de Heer en ons. Dat is wel waar, maar onderschat u alstublieft nooit de zieke en de ziekte. Maar, en dat is de andere kant, onderschat u ook niet en nooit de genade Gods die, al is het dan door veel strijd heen, toch leert zien dat vergeving meer is dan genezing. We willen met elkaar een ogenblik letten op hulp voor hulpbehoevenden. We zien allereerst volhardende hulpverlening als het gaat om wat deze vier vrienden doen. Genadige hulpverlening als we zien om wat de Heer Jezus doet. En afgewezen hulpverlening als we letten op wat de fariseeën en schriftgeleerden doen. In een van die dagen geschiedde het. De Heer Jezus is bezig geweest en nog bezig met zijn rondgaan door Galilea, het noordelijk deel van Israël. En hij is volgens de andere evangeliën die vermelden dat, u kunt deze geschiedenis ook in Matthäus en Marcus lezen, in zijn stad, Capernaum dus. En hij is daar in een huis waar hij leert. Hij geeft daar dus zijn goddelijk onderwijs. En ook dat al is meteen een aanwijzing hoe we dit gedeelte van Gods woord met elkaar hebben te verstaan. Hij is bezig met leren, onderricht geven. En als hij daarmee bezig is, wordt deze man tot hem gebracht. En verricht hij het wonder inderdaad ook van de genezing. Maar houdt u dat goed vast. Met het oog op datgene wat hij leert. U zou dus inderdaad mogen zeggen dat alle wonderen die de Heere Jezus verricht heeft, de plaatjes zijn, de illustraties zijn bij wat hij leert aan de scharen. Dat al die wonderen, ook de genezing van deze verlamde man, als het ware in een plaatje laten zien wat hij door zijn woord en door zijn geest in het hart doet. En wie zijn er allemaal aanwezig? Dat zullen er heel wat geweest zijn, want het gaat over een schare, een grote schare wordt zelfs van gesproken. Maar er zijn een heleboel naamlozen geweest, zoals er altijd onder de mensenmassa naamlozen zijn. Maar heel bijzonder wijst de Heilige Geest ons op het feit dat daar de fariseeën en de leraars der wet aanwezig zijn. Zeg maar de specialisten, als het gaat om wat er op het gebied van de godsdienst allemaal mag en wat er niet mag, hoe het moet en hoe het niet moet. Zij weten het en hij leert. Zij zitten er dus terwijl hij spreekt. Wat komen ze daar doen? Dat zal al heel spoedig blijken dat hier een van de vele keren het is dat ze daar zijn om de proef op de som te nemen. Kijken of hij wel zuiver is, of hij wel helemaal in overeenstemming spreekt en handelt met datgene wat de wet van Mozes zegt en niet in het minst wat hun eigen gemaakte wetten zeggen. Ze zitten er dus bij. Ze zitten niet onder het woord. En laten we dat vanmorgen maar gelijk op onszelf toepassen. Zit u erbij om als een toeschouwer te luisteren hoe het gezegd wordt, wat er gezegd wordt, om dan vervolgens weer uw weegs te gaan? Of bent u gekomen om onder het woord te gaan zitten? En was dat uw gebed vanmorgen voordat u naar dit godsgebouw kwam? Heere, laat me onder uw woord mogen zitten. Laat me mogen luisteren. En ziet, enige mannen, volgens het Markus-evangelie zijn dat er vier geweest, dragen op een matras dus een verlamde vriend. En ze komen naar dat huis waar de Heere Jezus is. En ziet, daar is dus blijkbaar wat te zien en het is opvallend genoeg dat daar de aandacht op gevestigd wordt. En wat is dan het bijzondere? Waren dat bijzondere mannen? Daar weten we niets van. Wat is dan wel zo bijzonder, gemeente, dat hier die uitdrukking gebruikt wordt en ziet? Dat hier niet het lied gezongen wordt, ben ik mijns broeders hoeder? Maar dat u hier vier mensen ziet die zich bekommeren, ja, ook om het lichamelijk welzijn van een medemens, van hun vriend. En ziet, hier ziet u iets van Gods algemene goedheid en genade. Dat mensen ook medemensen nog willen helpen. Want dat zit hem echt niet in die vier mannen. Die vier mannen zijn geen uitzondering op de hele mensenmassa. Zoals u en ik dat ook niet zijn. Dat als we nog zo met onze naasten om willen gaan en kunnen gaan, dat we dat nergens anders aan te danken hebben dan aan Gods algemene goedheid en genade. Nee, dan houden we ons ook niet op de been. Laten dat toch ook een paar lijnen zijn die uit dit gedeelte naar ons toegetrokken mogen worden. Met uitspraken van, als het dan gaat om het leed van medemensen, ja, je kunt je nou eenmaal toch ook niet alles aantrekken. En ondertussen trekken we ons niets of bijna nergens wat van aan en gaan we gewoon onze eigen gang. Ben ik mijns broeders hoeder? De Heere zegt ja. Gods algemene genade. En toch blijkt het meer te zijn. Wat deze vier mannen ertoe brengen om met hun vriend op dat bed naar de Heere Jezus te gaan. Dat blijkt met name in het 20e vers als de Heere Jezus, als daarvan gezegd wordt. En hij ziende hun geloof. Er wordt verder helemaal niets over die mannen verteld en tegelijkertijd zou je mogen zeggen, is het belangrijkste al gezegd. Hun geloof. Dat is ten diepste de drijfveer wat hen met hun vriend daar bij dat huis waar de Heer Jezus zich bevindt doet komen. Geloof door de liefde werkende. En ziet. En dan zit het allemaal tegen. We hebben dat met elkaar gelezen, maar om even de situatie wat voor ons te krijgen. Want dat huis zit zo vol met mensen dat ze niet door de gewone ingang daar kunnen komen waar ze horen, want de Heere Jezus spreekt, waar hij zich bevindt. En toch geven ze het niet op, ze rusten niet voordat hun vriend aan de voeten van de Heere Jezus ligt. En gemeente, wat is het geloof vindingrijk. Want als ze dan niet door de gewone ingang naar binnen kunnen, dan weten ze nog wel een andere route. Want ze moeten, ze worden gedrongen om daar te zijn waar hij is. En als het dan niet door die gewone ingang kan, dan kan het wel via het dak. En we gaan er niet te veel over fantaseren hoe dan precies de situatie geweest is. Of dat ze nou via dat huis zelf, dat daar een trap was aan de voorgevel, of via de buren of wat dan ook naar boven gekomen zijn. Doet er niet toe, ze komen op het dak. Ja, en dan? Dan moet er maar een gat gemaakt worden in dat dak. Want ze moeten bij de Heere Jezus zijn. Ze kunnen zichzelf geen rust geven en ze geven zichzelf geen rust voordat ze weten dat hun vriend daar is waar ze hem hebben willen. En zo hebben we ook met elkaar gelezen. En ze lieten hem door de tichelen neder met het beddeke in het midden voor Jezus. En die uitdrukking in het midden zou erop kunnen wijzen dat in zo'n oud-Oosters huis, waar dus in een carré-vorm, in een vierkante vorm de kamers gebouwd waren, waar je een binnenplaats had, een hof. Het zou heel goed mogelijk zijn dat de Heer Jezus in die hof gestaan heeft, die meestal wat overdekt was voor allerlei weersomstandigheden, om bescherming te bieden tegen de zon of tegen de eventuele regen. Maar laten we daar ons niet al te druk om maken. Wat in ieder geval duidelijk is, dat ze zich kosten nog moeite vooral besparen om daar te komen waar de Heer Jezus is. Voor eerst hebben ze geen rust. En daar ziet u iets in van hun volharding. Als we dat eerst toepassen op de gewone hulpverlening, dan laat deze geschiedenis ons een leerzame les zien. Volhardend. Ook als het gaat om de gewone hulp die de een aan de ander bewijst. Hoeveel mensenlevens zijn er al niet getekend door het leed, dat de eerste tijd er inderdaad hulp was voor hen, dat er belangstelling was voor hen, maar na verloop van tijd verdween dat zo langzamerhand. Er waren geen vier vrienden die volhardend hulp verleende. Dan ziet u in dit voorbeeld voor ons allemaal een beschamende les. Maar, en dat is een andere vraag, wat is het doel van de hulpverlening in het algemeen en van de hulp die u aan anderen bewijst? Wat hebt u daarmee op het oog? Deze vier vrienden die wilden hun vriend bij de Heer Jezus hebben. Ze rusten niet voordat deze man met zijn bed aan de voeten van de Heer Jezus ligt. En als de Heer ons dat nou vanmorgen zou vragen, hoeveel mensen hebt u al aan de voeten van de Heer Jezus gebracht? Dan kunt u zeggen, dat is ook een rare vraag. Natuurlijk gaat het er niet om zoals het hier deze vier vrienden is. Maar hoeveel medemensen hebt u al voor de Heer neergelegd? En dan kunt u denken, en doet u dat allereerst maar, aan het feit dat de Heere ons wijst in zijn woord dat u en jij allereerst een vriend voor uw eigen ziel moet zijn. Bent u dat? Bent u een vriend voor uw eigen ziel? Zoekt u het behoud voor uw eigen ziel? En doet u dat zo volhardend dat, al is het dan zo dat u allerlei moeilijkheden in de weg geplaatst worden, dat u toch geen rust kunt vinden voordat u het weet dat u daar bent waar hij is. En rekent u daar maar op. Als u inderdaad een vriend voor uw ziel wil zijn, dan moet u er op rekenen dat u inderdaad allerlei belemmeringen in de weg gelegd worden. Vanuit uw eigen hart en van buitenaf, als u wilt gaan bijbellezen en dat biddend wil gaan doen. En als u honger hebt om Gods woord te gaan onderzoeken, dan zijn er allerlei omstandigheden die u dat zoeken onmogelijk te maken. En als u zich terug wilt trekken in uw binnenkamer, omdat u een vriend van uw ziel bent, dan weet u dus ook of dat u een vriend van uw ziel bent, want dan zoekt u uw binnenkamer op. Om daar de belangen van uw ziel de Heere voor te leggen. Om daar te gaan roepen en te vragen, Heere, ontfermt u zich ook over mijn ziel? Is dat heilsegoïsme? Nee. Dat is uw eerste roeping vanuit het woord van de Heere. Maar in het licht van deze geschiedenis is er wel meer te zeggen. Bent u een vriend van de zielen van uw kinderen? Dat zijn toch wel de eerste naasten die u hebt. Zoekt u de zielen van uw kinderen daar te krijgen, zoekt u uw kinderen wat lichaam en ziel betreft daar te brengen waar hij is. Brengt u ze aan de voeten van de Heere Jezus. En ook daarvan geldt dat als dat u gaat wegen, dat u ook heel wat belemmeringen op uw weg tegen zal komen. Dat het niet allemaal vanzelf gaat dat u uw kinderen zo, om dit beeld maar even vast te houden, bij wijze van spreken, het huis in kunt dragen en voor de Heere neer kunt leggen en zeggen, Heer, hier hebt u mijn kinderen, nu kan ik weer wel gaan. Nee, volhardend. Ook al lijkt het dan zo te zijn dat het niets helpt en dat alles u tegenzit. Deze vier vrienden, die rusten niet voordat ze hun vriend bij de Heere Jezus hebben. En zullen wij als ouders dan wel eerder rust kennen, voordat we weten dat onze kinderen daar liggen? En gemeente, om nog één ding te noemen, past u het dan verder zelf maar toe. Als u nu weet dat er iemand in de gemeente is die worstelt met de belangen van zijn ziel. Zijn er vier vrienden die meebidden? Als u iemand weet die worstelt met de nood van zijn lichaam, en laten we het dan maar heel concreet noemen, we hebben zo even in het gebed een broeder en een zuster opgedragen. Zijn er vier vrienden die hem en haar brengen daar waar genezing mogelijk is, zij het dan niet altijd voor het lichaam, maar wel voor de ziel. Zijn ze er? Vier vrienden. Het mogen er gerust meer zijn. En als deze man dan bij de Heer Jezus gebracht is, dan dat wonderlijke waarin deze geschiedenis het accent opvalt. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, dan zien we wat het waar is, wat Paulus geschreven heeft, dat hij altijd doet boven bidden en boven denken. Want als die man dan voor hem gebracht is op dat bed, dan is het niet het eerste, mens, sta op en wandel, dat komt straks pas. Maar als u weer terugdenkt aan het begin, hij leerde daar. En waar sprak hij over? Niet over allerlei wetenswaardigheden. Niet over allerlei theologische hoogstandjes, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat best fijn gevonden hadden als hij was gaan discussiëren over een bepaalde uitleg en interpretatie van een wetsartikel. Want dan kun je gewoon jezelf blijven. Maar als hij hier leert, dan leert hij aangaande de dingen van het koninkrijk Gods. Dan leert hij over de centrale dingen van het evangelie. En een van die meest centrale dingen is toch de vergeving der zonden. En gemeente, dan wordt deze verlamde niet toevallig juist nu voor hem neergelegd. Wie brengt die verlamde man daar voor de voeten van de Heere Jezus als hij in het huis aan het leren is, onderricht aan het geven is vanuit het woord? Ja, dat zijn die vier vrienden. Ja, zo kijken wij daar tegenaan. Maar ten diepste, niemand anders dan zijn vader zorgt ervoor dat als hij aan het leren is, dat deze man voor hem neergelegd wordt. Omdat het voor de wijzen en verstandigen, en die zitten er genoeg in huis, de fariseeën en schriftgeleerden, verborgen is. Maar opdat het aan de kinderkens zou worden geopenbaard. Het welbehagen van de Vader. Wie brengt die man daar aan de voeten van de Heere Jezus? Natuurlijk zijn die vier mannen middelijk daartoe de oorzaak geweest. Maar al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En dan wordt deze man zo voor hem neergelegd. En in dat verband, als u het zo ziet, dan is het nog wel een wonder, maar niet zo verwonderlijk dat de Heere Jezus helemaal niet spreekt eerst over de ziekte van deze man, maar het eerste wat hij zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Als hij daar aan het leren geweest is in het huis en hij heeft het verteld aan allen die het hoorden, ook aan de fariseeën en schriftgeleerden, dat ze een gerechtigheid nodig hadden die overvloediger was dan van hen. Hij heeft hen verteld wat de Heere van hen eist. Een volkomen hart, liefde tot hem en liefde tot de naaste. En hij heeft ze verteld wat zijn werk zou zijn om te gaan doen. En dan wordt die man voor hem neergelegd. En als hij het dan over die dingen heeft, mens, uw zonden zijn u vergeven. Dat is niet een soort mededeling of een constatering van, nou, dat is dan nu zo. Maar als hij dat spreekt, is dat daadwerkelijk vergeving. Ze zijn u vergeven. Mens, Adam, leest u dat dan maar gerust. En hij ziende hun geloof, zei tot hem, Adam, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, daar hebt u dan het hart van het evangelie. En hier ziet u dan ook iets van het hart van deze zalig maken. En trekt u de lijn dan maar gerust door, dan ziet u hier iets van het hart van God zelf. Adam, mens, denkt u zich dat nu eens in als die man daar op zijn bed ligt en het eerste wat tot hem gezegd wordt is mens. Gemeente, als de Heere dat tot u, tot jou, tot mij zegt, mens, wat hebt u dan nog te verwachten? Wat hebt u nog te verwachten als u zo raak getypeerd wordt? Adam. Bij wijze van spreken, dan zou je wel onder dat bed willen kruipen en voor zijn ogen weg willen gaan. Ware het niet. En dat is dan tegelijkertijd het wonder dat die ogen juist blijven trekken. Dan denkt u maar aan het begin van de geschiedenis. Na die droeve, na die diep zwarte bladzijde Genesis 3. Als de Heere dan gaat roepen, mens, Adam, waar zijt gij? Dan doet hij dat niet om die mens, om Adam te verdoemen. En als de Heere Jezus hier opnieuw dat woord mens op zijn lippen neemt, dan doet hij dat niet met het doel om deze man een vernietigende blik toe te werpen, dat zijn ogen van toorn op deze man zouden neerzien. Nee, juist daartoe is hij gekomen. Juist daartoe is hij de gezondene des vaders. Om dit te mogen en te kunnen zeggen, mens, Adam, uw zonden zijn u vergeven. En wat gebeurt er dan? Nu begrijpt u wel, gemeente, dat in het kader van deze geschiedenis dat we niet zo heel veel kunnen zeggen over wat nu de vergeving der zonden is. Maar wel dit. Laat ik het voor jullie jongens en meisjes zo duidelijk mogen maken. Wat zegt nu de Heere Jezus tegen deze man? Wat gebeurt er nu bij deze man? Als de Heere Jezus zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Dan gebeurt op datzelfde moment dat wat jullie meester of juffrouw op school doet als het hele bord volgekrijt staat. En ze pakt een spons en ze veegt alles weg wat op dat bord staat. En als het opgedroogd is, is het helemaal schoon. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Dat is dat onbegrijpelijke. Dat mens, Adamskind, vuil, vol ongerechtigheid, beladen met zonde. Dat de Heere Jezus hier dat doet wat de juffrouw en meester op school met het schoolbord doen. Uw zonden zijn u vergeven. Hij wist ze weg. En dan is weg ook echt weg. Want hij werpt die zonden in de diepten der zee. En daar zijn ze niet meer te vinden. Gemeente, we hebben bij elkaar niet het flauwste benul wat nu eigenlijk de vergeving der zonden is. En ik zeg ook niet dat deze man dat zich allemaal toen al gelijk bewust geweest is. Zoals het nu wellicht ook bij die en gene is. Dat u zegt, ja, dat kan dan allemaal wel waar zijn van Gods kant, maar ik zie bij mezelf nog zoveel. Ik zie dat hele bord nog vol gekliederd. Zo kijkt u tegen de dingen aan. En zo laat de Heilige Geest ons ook er tegenaan kijken. Maar dat is niet het enige. Vergeet u niet dat van Gods kant de vergeving der zonde betekent. En ze zijn er niet meer. Maar was deze man er dan om verlegen? Daar staat niets van verteld, gemeente, wat deze man allemaal beleefd heeft. En we laten deze man ook niet van alles en nog wat beleven voordat hij aan de voeten van de Heere Jezus komt. Maar wel deze twee dingen. In de eerste plaats dit. De Heere Jezus zegt dit nooit tot iemand die niet weet wat zonde is. Want wat moet dat voor wonderlijk zijn dat de Heere Jezus zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. En dat deze man eigenlijk verwonderd had moeten vragen, waar hebt u het eigenlijk over? U voelt wel aan, geen parelen voor de zwijnen. Ook in dat opzicht niet. Want het hoort bij het ABC van het geloof. Om te weten wat zonde is. Maar er is ook een ander gevaar. Dat is dat we deze man op grond van zijn zondekennis in aanmerking zien komen voor de vergeving der zonden. En dat is net zo goed onbijbels. Want niet uw en jou en mijn zondekennis bewegen hem tot vergeving der zonden. Maar dat is alleen zijn genadige, zijn vrije, zijn soevereine wil, als hij het tot een zondaar zegt, uw zonden zijn u vergeven. Begaat u alstublieft niet de vrome vergissing. En misschien is er iemand die daar toch mee bezig is. Als ik eerst maar meer mijn zonde zie. En als ik eerst maar meer, jawel. En dan? Dan een geschikte kandidaat. Om in aanmerking te komen voor de vergeving der zonde? Nee. Dan kunt u beter gaan vragen, Heere, laat me zien dat ik er helemaal niet voor in aanmerking kom. En wilt u me het zo laten zien dat het alleen een wonder zal zijn als ik de vergeving der zonden ontvangen mag. Uw zonden zijn u vergeven. Maar waar blijven die dan? Gemeente, die man ligt aan de voeten van het Lam Gods. En als hij spreekt, mens, de zonden zijn u vergeven, dan heeft hij ze afgewist en op zich genomen. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, nadat hij die zonden op zich genomen heeft. Waar zijn die zonden dan? Ze zijn bedekt met het bloed wat dit Lam God zal gaan storten aan Golgotha's kruis. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Hebt u deze hulp nodig gekregen? Deze genadige hulp die hij verleent. Dan moet u wel eerlijk voor de dag komen als een zondaar. Want gemeente, die kant zit er ook aan. Als de Heer Jezus tegen deze man zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Dan is dat publiekelijk ten aanhoren van iedereen dus duidelijk. Hier ligt dus een zondaar. Dat zou je een fariseeër nooit horen zeggen. Mens, uw zonden zijn u vergeven. Maak mij mijn overtredingen en mijn zonden bekend. En als de Heer nog steeds deze genadige hulp wil verlenen, waar doet hij dat? Waar kunt u deze hulp ontvangen? Deze goddelijke, deze genadige hulp, nergens anders dan waar deze man deze hulp ontving. Aan de voeten van de Heer Jezus. En dan is het nog steeds dezelfde mond. Ook al is hij nu ten hemel gevaren en zit hij in de heerlijkheid des Vaders. Die het zegt, Adam. Slaat u dat woord niet over. Want de vergeving der zonden heeft een heel duidelijk adres. Adam. Doemeling. Ter dood schuldig. Uw zonden zijn u vergeven. Hebt u zo Gods stem wel eens gehoord? Als de Heere in de verkondiging van het evangelie, want daar doet hij dat toch, de, zoals Luther het noemt, de pardonbrief uitreikt. De schuld uitwist. Gemeente, waar zijn uw zonden? Waar zijn jouw zonden? Waar zijn mijn zonden? Weet u dat? Of ze liggen allemaal nog op u. Of ze liggen op hem die het hier zegt, mens, uw zonden zijn u vergeven. En u hoeft het nu voor een ander niet te beantwoorden, maar beantwoord die vraag voor Gods aangezicht. Waar zijn uw zonden? Als ze nog op uzelf liggen, besef dan in wat voor toestand u verkeert. Dat u beladen bent met die hemelhoge schuld. Dat u beladen bent met die duizenden en duizenden zonden waarvan we de getallen niet eens weten en kunnen beseffen. En durft u het dan daarop aan te laten komen om zo voor de rechterstoel te verschijnen? Terwijl u nu nog leeft onder dat evangelie, dat er één is die gewillig is en dat er één is die bekwaam is en bevoegd is om die zonden van u over te nemen. Maar dan wel daarheen waar hij is en aan zijn voeten. Of worstelt u daarmee? Drukt die last u? Zie dan eens in deze geschiedenis hoe verrassend en hoe vriendelijk hij spreekt. Geeft hij nu werkelijk reden aan u om bij hem weg te blijven? Is zijn optreden dan zo dat u zegt, daar ben ik dan toch niet welkom? Is er in hem iets wat u weghoudt van hem? Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En als hij deze woorden dan gesproken heeft, dan wordt er gediscussieerd. Kan hij dat dan wel zeggen? Mag hij dat dan wel zeggen? Immers, wie kan de zonden vergeven dan God alleen? En zo staat het toch in Jesaja 55, als inderdaad opgeroepen wordt om te bekeren tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Daar hebben ze gelijk aan, deze fariseeën. God is de enige die zonde kan vergeven. Want het is ook tegen God dat we gezondigd hebben. Maar in plaats van dat ze de conclusie trekken en dus is God in ons midden en dat ze hem gaan erkennen als de middelaar Gods die gezonden is, dan klinkt het verwijt godslastering. Ze zijn u vergeven. Bovendien klopt dat ook al niet in de visie van deze schriftgeleerden. Want hoe kun je nu zeggen dat de zonden vergeven zijn? Dat kun je helemaal niet weten, dat kun je straks pas weten als je in de hemel gekomen bent. Of in ieder geval als je voor de rechterstoel staat. Dan is het pas het moment waarop je kunt weten of dat je zonden vergeven zijn. Soms is de leer van de schriftgeleerden en fariseeën dichter bij huis als dat we denken. Maar dan levert hij het tweede bewijs, dat hij waarachtig Gods zoon is, met die vraag, wat overdenkt gij in uw harten? Hij ziet ze zo bezig in gedachten, want ze praten daar niet eens hardop over wellicht. Ze begonnen te overdenken, staat er. En dan wordt een woord gebruikt waar de ene gedachte tegen de andere uitgespeeld wordt. Hoe hebben we het nu eigenlijk met hem? Wat overdenkt gij in uw harten? En die vraag, gemeente, zoekt hem wakker te schudden. Wat overdenkt gij in uw harten? Gemeente, als die vraag vanmorgen aan u gesteld wordt. Wat overdenkt gij hier in Gods huis, in uw harten? Uw hart. Niet wat zegt u allemaal, want u zwijgt wellicht. Niet wat doen uw handen allemaal, of wat laten ze allemaal, maar wat overdenkt u in uw hart? Ook nu. Gemeente, de Heere Jezus laat voelen dat hun gevecht een verloren strijd is. Dat ook hun gedachten naakt en geopend voor hem liggen. Dat is het aangrijpende van deze vraag, dat hierin blijkt de hopeloze strijd, de verloren strijd van iedere hypocriet. Want al zouden alle mensen van ons zeggen dat het wel met ons is, Maar als de Heer Jezus ons vraagt, wat overdenkt gij in uw harten? Dan weet hij wat er in ons hart leeft. Tegelijkertijd is het ook een geweldige troost. Een troost dat hij weet wat in het hart is. Al zouden alle mensen zeggen dat het niet wel met ons is. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan als teken, als bewijs van zijn almacht en van zijn bevoegdheid om zonden te vergeven, zegt hij tot deze man, sta op en wandel, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. Maar die genezing staat dus in het teken van de vergeving der zonden. En als een bewijs dat hij door de Vader bevoegd is om de zonden te vergeven, zegt hij dus tot die man, want hij heeft het hen gevraagd, wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Maar als een bewijs daarvan zegt hij het ook tot die man, ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. Met dat teken heeft hij het woord van de vergeving der zonden bevestigd. Want wat is nu lichter om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of sta op en wandel. De Heer Jezus laat er ook mee zien, die zondenvergeving, dat gebeurt innerlijk in die man. En dat blijft voor u fariseeën en schriftgeleerden verborgen. Dus bij wijze van spreken, als ik dat zomaar zou zeggen, dan zult u dat ook merken als ik nu tot hem zeg, sta op en wandel. Want als hij dat niet doet, op mijn woord, dan is dat andere op grond van mijn woord ook niet waar. Maar hij terstond opstaande en opgenomen hebbende hetgeen op gelegen had, ging heen naar zijn huis. Wonderlijk, sta op tegen een lamme. Hetzelfde wonder, als dat vanmorgen tot u gezegd wordt, komt allen tot mij. Want dat zegt hij tegen doden. Tegelijkertijd is dat de enige hoop als hij tegen deze lamme zegt, sta op, en terstond stond hij op. En als hij het nu nog laat roepen, ook tot dode zondaren, kom tot mij. En dat hij dat niet één keer doet, maar dat hij dat voortdurend doet. De enige hoop dat het woord van hem met macht en met kracht is. Zo dat deze man huppelend naar huis gaat, God verheerlijkend. En gemeente, daar hebt u een mens, die weer tot zijn doel gekomen is. Vergeving, genezing. God verheerlijken. Hem geven wat hij toekomt. Dat is het grote doel van al Gods werken. Dat is ook het grote doel van het hele werk wat Christus gedaan heeft. Om zijn Vader te verheerlijken. En wat zal zijn ziel zich verheugd hebben, zijn middelaarsziel zich verheugd hebben, als hij deze man met dat bed onder zijn armen naar huis ziet gaan. Ja, niet alleen vanwege het feit dat hij dat bed nu onder zijn armen had. Maar de diepe vreugde die hij als de zoon des vaders had in het feit dat uit de mond van deze mens, uit de mond van dit Adamskind, Gods lof klonk. Wat hij gezegd heeft, we weten het niet. Dat hoeft ook niet. En misschien weet u het zelf wel wat hij gezegd heeft. En u weet het. Als u iets weet van het feit dat Gods woord kracht gedaan heeft in uw leven. Als het waar is, gij hebt mij met kracht versterkt in mijn ziel. Als u er iets van gezien hebt, mens, uw zonden zijn u vergeven. Als u dat lam Gods daarin gezien hebt. Dan weet u ook iets wat het is om God te verheerlijken. Misschien was dat wel alleen in uw hart. Want er hoeft niet per se een uitbundig gezang voor te zijn, dat was bij deze man wel zo. Maar wellicht was de lofzang in stilte tot God. Het aangrijpende is dat terwijl deze man naar huis gaat, God verheerlijkend, dat er anderen zijn die deze hulpverlening afwijzen. Ja, zegt u, het staat er toch van allemaal in vers 26. En ontzetting heeft hen allen bevangen en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende, we hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Ze verheerlijkten God, terwijl ze hem afwezen. Ze raakten in verwarring. Extase heeft hen allen bevangen. Verwondering, wat wil toch dit zijn? We hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Hoe gaat u naar huis? We gaan zo naar huis. Bent u jaloers op die man? Of kunt u hem gerust laten gaan als het gaat om dit wonder dat hij God verheerlijkt? Zou u het met hem mee willen doen? Of bent u alleen verwonderd? Raakt u wat in verbazing als u hoort wat deze gezondene des vaders allemaal doen kan? Laat u helpen door hem. En wel gelukzalig de man en de vrouw, de jongen en het meisje, wat het gehoord heeft. Mens, Adam, uw zonden zijn u vergeven. Amen.
Thank you.
Zullen we dank aanbidden. Heere, laat dat weerklank mogen vinden in onze harten. Naar waarde nooit te danken. Heere, werk dat zelf door uw Heilige Geest uit in onze harten. Als het gaat om deze grote weldaden die gij aan Adams kinderen schenken wilt. Heere, past u uw woord zelf toe aan onze harten, zoals u weet dat we het nodig hebben. Trek tot u, Heere, allen die u zoeken. En Heere, laten we het mogen weten dat ons hart voor u geopend ligt. Opdat we in dat besef ook door u de toevlucht zouden nemen. Maar ook daarin troost zouden vinden, Heere, dat u uw eigen werk herkent in ons hart. Heere, ga met ons mee naar huis, geef ons verder een goede zondag. Wilt u het zondige en gebrekkige in het spreken, in het luisteren genadig vergeven. En heb dank voor het goede van uw huis. Geef ons uw zegen om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 4, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Treft uw harten tot God en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.